Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De kerkvaders, hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders. In eerdere uitzendingen hebben we kennis kunnen maken met de heilige Basilius de Grote en de heilige Gregorius van Nazianze, twee van de drie Cappadociëse vaders. En vandaag zijn we dan toegekomen aan de derde, de heilige Gregorius van Nyssa, de jongste broer van de heilige Basilius de Grote. Deze drie heilige mannen maakten deel uit van een leidende elite binnen de kerk in die tijd en ze kwamen uit families die al verschillende generaties belijdende christenen waren. Dus zowel op vlak van onderwijs als van christelijk geloof waren ze zeer goed gevormd. Gregorius nu was wat jonger dan de twee anderen en werd geboren tussen 335 en 340. Over zijn oudere broer Basilius hadden we vernomen dat hij geboren werd in een gezin van heiligen. Zo was hun grootvader als martelaar gestorven en ook achteraf zijn van dat gezin 5 broers en 1 zus heilig verklaard. Gregorius kwam dus ook uit dit diepgelovige gezin. Zijn broer Basilius en zijn zus Macrina hebben een grote invloed op hem gehad. Van zijn zus Macrina kreeg hij de liefde voor het ascetische leven mee. Macrina heeft haar hele leven eigenlijk als godgewijde maagd doorgebracht en was zeer doordrongen van de ascese en van het gebed. Basilius noemde hij zijn meester en vader. Gregorius was immers nog een kind toen hun vader overleed. Hoewel hij niet aan een bekende school zoals die van Caesarea of Athene heeft gestudeerd, kunnen we uit zijn werken wel afleiden dat ook Gregorius een degelijke kennis had van de redenaarskunst, filosofie en de heersende cultuur van die tijd. Hij werd al vrij jong lector en het scheen er naar uit dat hij ook voorbestemd was voor het priesterschap. Die roeping beantwoordde hij echter niet meteen. Hij koos voor een wereldse carrière en werd docent in de retorica en trad in het huwelijk. Onder invloed van zijn broer en diens vriend Gregorius van Nazianze kwam hij echter tot een hernieuwd besef van de ijdelheid van deze wereld, om zo te zeggen. Hij ging hen na enkele jaren in de wereld vervoegen in hun teruggetrokken bestaan als monnik in de Pontusregio. Hij verbleef daar 10 jaar, totdat zijn oudere broer Basilius hem rond 371 vroeg om bisschop van Nyssa te worden. Het episcopaat van Gregorius kan opgedeeld worden in 2 periodes. Een eerste periode die met veel moeilijkheden gepaard ging. In brieven van zijn broer Basilius uit die periode kunnen we ook afleiden dat Basilius zijn broer vrij naïef vond en niet geschikt voor kerkpolitiek. Zo weigerde Basilius zijn broer in 375 naar Rome te sturen, omdat deze totaal onervaren was in kerkelijke aangelegenheden. Zo schreef Basilius in een van zijn brieven. Op een bepaald moment werd Gregorius door ketterse tegenstanders beschuldigd van verduistering van geld en goederen en daardoor werd hij verbannen. Pas na de dood van keizer Valens, die een Ariaan was, kon hij 2 jaar later terugkeren. De dood van deze keizer veranderde de politieke situatie van de kerk in het voordeel van de verdedigers van Nicea. In dezelfde periode stierf Basilius. Hierna begint er een tweede periode in het episcopaat van Basilius dat eigenlijk veel succesvoller was. Hij was als het ware teruggekomen als overwinnaar uit zijn verbanning. Want de nieuwe keizer Theodosius onderschreef immers het concilie van Nicea. En voortaan zette Gregorius zich verder in voor de verdediging van het ware geloof. Hij nam deel aan verschillende synoden in Antiochië en Constantinopel en hij was daar een van de hoofdrolspelers. Hij wordt na de synode van Antiochië in 379 naar het bisdom van de Pontus gestuurd. Hij zit in andere bisdommen de verkiezingen van de nieuwe bisschoppen voor. En zelf wordt hij op een bepaald moment als metropoliet gekozen in Sebaste, een stad uit de oudheid die in het huidige Turkije lag. Maar hij kan eraan ontsnappen door zijn broer Petrus aan te stellen als bisschop. Dit maar om aan te geven dat hij in die periode, die tweede periode van zijn episcopaat, wel nauw betrokken was bij de organisatie van de kerk en de kerkpolitiek. Hij heeft in die periode ook veel theologische werken geschreven en hij was van grote invloed. Hij was een vooraanstaand figuur tijdens het Tweede Ecumenisch Concilie in Constantinopel. Het Eerste Ecumenisch Concilie had plaatsgehad in Nicea in 325. En op het Tweede Ecumenisch Concilie, het Concilie van Constantinopel, werd de godheid van de Heilige Geest gedefinieerd. De keizer, keizer Theodosius, gaf hem ook verschillende officiële taken, zoals het houden van belangrijke preken en lijkredes. In 394 nam Gregorius nog deel aan een synode in Constantinopel, maar vanaf dan is er niets meer van hem geweten. Waarschijnlijk is hij niet veel daarna gestorven, maar zijn precieze sterfdatum is niet bekend. Dan gaan we er tussenuit voor een eerste muzikale onderbreking en zullen we het daarna hebben over het werk en de leer van de heilige Gregorius van Nyssa.
Placatus sanctis precipi
En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders, waar we vandaag spreken over de heilige Gregorius van Nyssa, de jongste van de Cappadocische vaders, die van groot belang zijn geweest in het uitwerken van de theologie over de incarnatie en de triniteit in een periode waarin beide door verschillende ketterijen in vraag worden gesteld. De heilige Gregorius heeft veel geschreven en over zeer uiteenlopende thema's. Men kan ze in 7 groepen opdelen. Een eerste groep zijn de theologische werken die handelen over de eerder genoemde problemen rond Christologie en Triniteit. Zo schrijft hij tegen de Arianen en de Macedonianen, die beide de godheid van de Zoon en de Heilige Geest ontkenden, en ook tegen de Apollinaristen, die meenden dat Christus als mens niet volmaakt was. Een tweede groep zijn de exegetische werken. Hij schreef over verschillende thema's, de schepping, het hooglied en de zaligsprekingen en zo verder. De schepping vormt wel een centraal thema bij zijn uitleg van de Heilige Schrift. Gregorius zag in het geschapene een weerspiegeling van de Schepper en daarin vond hij de weg naar God. Maar hij schreef ook een belangrijk werk over het leven van Mozes. Hij stelt Mozes voor als een mens die op weg is naar God. En hij ziet in de opgang van Mozes naar de berg Sinaï een beeld van onze opgang als mens in ons leven, in dit leven, naar het ware leven, naar de ontmoeting met God. Hij heeft dan ook spirituele en ascetische werken geschreven. Heel zijn theologie was niet zomaar een academische reflectie, maar het was de uitdrukking van een geestelijk leven, van geloof dat doorleefd was. We hebben al aangehaald dat hij ook in zijn liefde voor dit geestelijke leven sterk beïnvloed was door zijn zus Macrina. En in een bepaald werk roemde hij de godgewijde maagdelijkheid, het werk heet De Virginitate, over de maagdelijkheid. En hij schreef verder ook hagiografieën en zo over het leven van zijn zus. Hij heeft het Vita Macrinae geschreven. Ook over zijn broer Basilius heeft hij een Vita geschreven, dus een beschrijving van diens leven, en onder meer ook over de heilige Gregorius Thaumaturgus. Een vijfde groep van zijn werken zijn redevoeringen ter gelegenheid van feesten en begrafenissen, maar ook sermoenen over morele en dogmatische zaken. Verder heeft hij ook een belangrijk catechetisch werk geschreven, de Oratio Catechetica. Hierin zette hij de grondlijnen uiteen van de theologie, maar het was echt bedoeld als een raamwerk om aan te bieden aan catecheten, als een soort houvast, een kader dat ze bij hun onderricht voor ogen konden houden. En tot slot zijn er ook nog vele brieven, waarvan er 30 bewaard zijn gebleven. Zoals reeds gezegd, ontplooide Gregorius zich pas ten volle als herder in het tweede deel van zijn episcopaat, toen zijn broer Basilius al overleden was. Het is ook in die periode dat hij als schrijver zeer vruchtbaar is geworden en dat hij het merendeel van voornoemde werken heeft geschreven. Hij ontving de geestelijke erfenis van zijn broer en hij zette diens werk eigenlijk voort. Zo had Basilius zich tijdens zijn leven gericht tot Eunomius, een fervente Ariaan. En Eunomius had geantwoord op de brief die Basilius aan hem geschreven had. Na het overlijden van Basilius is het Gregorius die een antwoord schrijft aan Eunomius in de plaats van zijn broer. Op filosofisch vlak wordt het werk van Gregorius gekenmerkt door platonisme. En dit wordt zeer duidelijk, zowel qua vorm als qua inhoud, in een dialoog met zijn zus Macrina dat hij geschreven heeft. Hij herwerkt het platonisme om het te doen aansluiten bij het christelijke gedachtegoed. Meer dan de twee andere Cappadocische vaders is hij een echt filosofisch denker. Uit het geheel van zijn geschriften komt steeds hetzelfde doel naar voren. Hij wil zijn leven niet aan ijdelheden besteden, maar aan het vinden van de waarheid. En op die manier wil hij kunnen onderscheiden wat werkelijk van nut is in dit leven. Zijn werken getuigen van een grote intelligentie, met veel kennis van theologie en filosofie, en hij zet dit ten volle in ter verdediging van het waarachtig geloof tegen de ketterijen in. Zo net werd al aangehaald hoe de schepping een centraal thema is in de commentaar bij de schrift van Gregorius. En ik lees graag een stukje nu uit de catechese van paus Benedictus over de heilige Gregorius van Nyssa. Paus Benedictus heeft ooit een reeks over de verschillende kerkvaders gegeven en hij vat daarin altijd heel mooi de kern van de theologie en spiritualiteit van de verschillende kerkvaders samen. Over het thema van de schepping schrijft Benedictus het volgende. In zijn commentaar op de schepping van de mens maakt Gregorius duidelijk dat God, en hier citeert hij Gregorius, als de beste van de kunstenaars onze natuur zo heeft gesmeed, dat hij haar geschikt maakt om het koningschap uit te oefenen. Door voor haar de superioriteit van de ziel vast te stellen en het lichaam daaraan te conformeren, ordende hij het zo dat de mens werkelijk geschikt zou zijn voor de koninklijke macht. Maar, zegt Benedictus dan, we zien hoe de mens in het web van de zonde verstrikt, dikwijls misbruik maakt van de schepping en geen waar koningschap uitoefent. Inderdaad moet hij hiervoor, dat wil zeggen, om tegenover de schepselen zijn ware verantwoordelijkheid te nemen, doordrongen worden van God en in zijn licht leven. De mens is immers een weerspiegeling van die oorspronkelijke schoonheid die God is. Alles wat God schiep was heel goed, schrijft de heilige bisschop Gregorius. En hij voegt eraan toe, dat getuigt het verhaal van de schepping. Tussen de zaken die heel goed waren, bevond zich ook de mens, gesierd met een schoonheid die de schoonheid van alle dingen ver overtrof. Wat kon er immers nog meer zo schoon zijn als degene die gelijk was aan de zuivere en onbederfelijke schoonheid? Als weerschijn en beeld van het eeuwig leven was hij werkelijk schoon, ja, allerschoonst, met het stralende deken van het leven op zijn gelaat. De mens is door God geëerd en boven alle andere schepselen geplaatst. Alleen jij, anima humana, menselijke ziel, bent tot beeld gemaakt van de goddelijke natuur, die uitgaat boven ieder verstand, tot gelijkenis van de onvergankelijke schoonheid, tot afdruk van de ware godheid, tot opvangvat voor het gelukzalige leven, tot beeld van het ware licht. Door naar dat licht te kijken, word je degene die hij is. Want door middel van de stralende weerschijn die van jouw zuiverheid komt, doe je hem na die in jou schittert. Niets van wat bestaat is zo groot dat het zich met jouw grootheid zou kunnen meten. Dat is dus uit de geschriften van Gregorius en Benedictus zegt, dit is een echte lofrede op de mens, maar we moeten daarbij onder ogen zien hoe de mens door de zonde gedegradeerd wordt. En daarbij moeten we proberen naar de oorspronkelijke grootheid terug te keren. Alleen waar God aanwezig is, bereikt de mens deze ware grootheid. De mens herkent dus in zich de weerschijn van het goddelijk licht. Door zijn hart te zuiveren, wordt hij weer wat hij in het begin was, een helder beeld van God, die de oorspronkelijke schoonheid is. En zo kan de mens door zich te zuiveren God zien, zoals de zuivere van hart. De paus citeert dan opnieuw de heilige Gregorius. Als je door een ijverige en aandachtige levenshouding het vuil wegwast dat zich op je hart heeft neergeslagen, zal in jou de goddelijke schoonheid gaan schitteren. Door jezelf te beschouwen, zul je in jezelf degene zien die het verlangen van je hart uitmaakt. En je zult zalig zijn. Dus, zegt paus Benedictus de XVI, het vuil wegwassen dat zich op ons hart heeft neergeslagen en in onszelf het licht van God terugvinden. De mens heeft dus als doel de beschouwing van God. Alleen daarin zal hij zijn bevrediging kunnen vinden. Om tot op zekere hoogte al in dit leven daarop te anticiperen, moet hij onophoudelijk vooruitgaan naar een geestelijk leven, een leven in dialoog met God. Met andere woorden, en hierin is de belangrijkste les gelegen die de heilige Gregorius van Nyssa ons biedt, de volle verwerkelijking van de mens bestaat in de heiligheid. In een leven dat geleefd wordt in de ontmoeting met God en dat zo ook voor de anderen lichtgevend wordt, ook voor de wereld. En het is dat doel dus dat de heilige Gregorius voortdurend voor ogen heeft en dat ook in al zijn geschriften tot uiting komt. Het gaat eigenlijk om een beweging van de ziel die zich uitstrekt naar God, naar wat groter is, naar de waarheid en de liefde, en zo wordt omgevormd. De volmaaktheid of de heiligheid is niet iets dat we eens en voorgoed kunnen veroveren of ons eigen maken, maar de volmaaktheid bestaat in het onderweg blijven en de voortdurende beweging gericht naar God. Het gaat er voor de ziel niet zozeer om iets van God te kennen, maar om God in zich te hebben. En dan nog een mooi stukje uit de catechese. De geschiedenis van elke ziel is die van een liefde die telkens vervuld wordt en die tegelijkertijd openstaat naar nieuwe verten. Want God verruimt voortdurend de mogelijkheden van de ziel om haar in staat te maken steeds groter goed te ontvangen. God zelf, die in ons de kiemen van het goede heeft gelegd en van wie alle initiatief tot heiligheid uitgaat, modelleert het blok, en nu wordt Gregorius teruggeciteerd, dus modelleert het blok door onze geest bij te veilen en schoon te maken. En zo vormt hij in ons Christus. Gregorius is zich daarbij bewust van de volledige afhankelijkheid van de ziel van God. Een belangrijk aspect van de geestelijke leer van Gregorius is het gebed. Om vooruit te gaan op de weg van de volmaaktheid en God in zich te ontvangen, de Heilige Geest in zich te dragen, de liefde van God, moet de mens zich in vertrouwen tot hem wenden in het gebed. Door het gebed slagen wij erin bij God te blijven, zegt Gregorius. Maar wie bij God is, is ver van de vijand. Het gebed is ondersteuning en verdediging van de kuisheid, een rem op de toren, een bedaren en beheersen van de trots. Het gebed is bewaking van de maagdelijkheid, bescherming van de trouw in het huwelijk, hoop voor hen die waken, overvloed aan vruchten voor wie het land bewerken, veiligheid voor wie zich aan boord bevindt. Dan gaan we er, beste luisteraars, weer muzikaal tussenuit. En dan zullen we daarna nog wat langere fragmenten van de heilige Gregorius lezen, uit verschillende van zijn werken, zodat hij ook voor zich kan spreken.
Bye.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders, waar we vandaag spreken over de heilige Gregorius van Nazianzen. Zo net heeft u kunnen vernemen over zijn leven en ook over zijn werk en de belangrijke accenten daarin. We gaan nu nog wat lezen uit enkele fragmenten uit verschillende van zijn werken. En ik zou graag beginnen met een fragmentje waarin hij iets schrijft over de heilige Macrina, zijn zus die godgewijde maagd was en die een grote invloed op hem heeft gehad. Om een beetje een beeld te hebben van deze heilige Macrina ook en van haar invloed op Gregorius. Hij schrijft, zo ordelijk was het leven van mijn zuster. Zo groot haar onthechting en zoveel eerbied dwong haar levenswijze af dat het elke beschrijving te boven gaat. Zoals zielen door de dood uit het lichaam losgemaakt tevens worden bevrijd van de zorgen van dit aardse leven, was haar leven vrij van de ijdelheid van dit bestaan. En geordend als de bestaanswijze van engelen. Niemand kon in haar trots ontdekken, afgunst, haat en neerzien op anderen. De begeerte naar ijdele zaken als eer en roem, overdreven gevoel van eigenwaarde en zelfoverschatting waren uitgebannen. Haar lust werd tot zelfbeheersing, haar roem tot onbekendheid en haar rijkdom tot bezitloosheid en het afschudden van alle overdaad. Alles waarover men zich in dit leven druk maakt, was voor haar niet meer dan bijzaak. Voor haar telde enkel de oefening in de goddelijke dingen. Het gebed en het psalmgezang, verdeeld over de getijden, was voor haar zowel arbeid als rust van de arbeid. En om dit levendiger en iets concreter te illustreren, lezen we nog een stukje geschreven door de heilige Gregorius, wanneer hij zich het overlijden van zijn broer Basilius voor de geest haalt. Toen Basilius uit dit leven was overgegaan naar God, was dit voor alle kerken een reden voor veel verdriet. Omdat onze zuster Macrina, die ook onze leermeesteres was, nog leefde, haastte ik mij naar haar toe met het droevige nieuws over onze broer. Mijn hart was een en al bedroefdheid over zo'n groot verlies. En ik wilde mijn tranen delen met iemand die dit net zo hevig zou ervaren. Toen wij elkaar echter terugzagen, bracht het uiterlijk van mijn lerares nieuw lijden met zich mee, omdat zij door een dodelijke ziekte was aangetast. Maar zij, als een geoefende Amazone, stond mij toe een ogenblik door mijn verdriet te worden meegesleept. Om vervolgens te trachten mij met haar woorden te beteugelen. Zij gebruikte haar reden als een bid om het gebrek aan discipline in mijn ziel te beteugelen en berispte mij met de apostolische vermaning dat het verdriet ons niet mag overmannen, zoals gebeurt bij hen die geen hoop hebben. Het grote belang van de heilige Gregorius werd aangehaald al in verband met zijn theologie over de menswording van Jezus en over de Triniteit. En we lezen nu een stukje daarover. Wie spreekt over de geest, betrekt in deze belijdenis tevens hem, wiens geest hij is. En daar de geest van Christus is, is hij ook van God. Wie de ene kant van een ketting opneemt, zal daarbij ook de andere kant meetrekken. Als je de geest opneemt, neem je met hem ook de zoon op en de vader. Als je iets van de zoon hebt begrepen, betrek je hierbij aan de ene kant de vader en aan de andere kant zijn eigen geest. Hij kan nooit van de Vader worden afgezonderd, want hij is altijd in de Vader. En hij kan nooit gezien worden zonder zijn eigen geest, door wie hij alle dingen bewerkt. Op gelijke wijze, als je de Vader erkent, erken je samen met de goddelijke macht ook de Zoon en de Geest. Je kunt geen scheiding bedenken die het mogelijk maakt aan de Zoon te denken zonder de Vader, of de Geest af te scheiden van de Zoon. Eerder bemerk je in hen een onuitsprekelijke en onbevattelijke gemeenschap en verscheidenheid. En dan misschien ook nog een stukje uit zijn catechetisch werk, de Oratio Catechetica, dat bedoeld was als een soort hulpkader voor catecheten. Het gaat over de Eucharistie. Hij bouwt al een hele redenering op om de Eucharistie uit te leggen. Het is niet heel eenvoudig wat hij allemaal schrijft, maar op een bepaald moment schrijft hij: daar de mens tweevoudig is, namelijk samengesteld uit ziel en lichaam, is het noodzakelijk dat degenen die verlost worden, zowel met ziel als met lichaam, hem volgen die ten leven leidt. Welnu, de ziel, die door het geloof met hem verenigd is, bezit in hem dat uitgangspunt van haar verlossing. Want de vereniging met het leven met een hoofdletter, heeft gemeenschap van leven. Maar het lichaam heeft een andere wijze om tot de gemeenschap en eenheid te komen met de verlosser. Zoals iemand die op verraderlijke wijze vergiftigd werd door een ander geneesmiddel die verderfelijke kracht teniet doet, want in de mate van het bederf moet ook het geneesmiddel in de ingewanden van de mens binnendringen, opdat daardoor de kracht van hetgeen hulp biedt over heel het lichaam worden uitgedeeld. Zo moeten ook wij, die proefden van hetgeen onze natuur ontbindt, noodzakelijkerwijze verlangen naar hetgeen dat ontbondene weer samenvoegt, opdat dat geneesmiddel door haar eigen tegenwerking voor ons lichaam het onheil uitdrijven dat door het vroeger genomen gif bewerkt werd. Wat is dat geneesmiddel dan? Niets anders dan dat lichaam dat toonde sterker te zijn dan de dood en dat het begin was van ons leven. Want zoals een klein beetje zuurdeeg, zoals de apostel zegt, geheel het deeg doordesemt, zo verandert het door God ter dood gebrachte lichaam van Christus bij zijn komst in het onze, geheel en al in het zijne. Wat bederf brengt, maakt, wanneer het vermengd wordt met gezond voedsel, geheel het mengsel onbruikbaar. En zo verandert ook het onsterfelijk lichaam van Jezus het lichaam waarin het wordt opgenomen, geheel en al in zijn eigen natuur. Tot zover een fragment uit zijn catechetisch werk. En zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars, van deze uitzending over de heilige Gregorius van Nyssa. Hij wordt vooral in de orthodoxe kerken sterk vereerd, maar ook in de katholieke kerk wordt hij op 9 maart herdacht. Zijn relieken hebben tot het jaar 2000 in het Vaticaan gelegen, maar zijn toen overgebracht naar een Grieks-orthodoxe kerk in San Diego in Californië. Hoewel hij veel geschreven heeft en van groot belang is geweest voor de kerk, werd hij als enige van de 3 Cappadocische vaders niet erkend als kerkleraar. En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze uitzending over de 3e onder de Cappadocische vaders. Niet alleen spreken over God, maar God in zich dragen. Zo vat paus Benedictus XVI het onderricht van de heilige Gregorius samen. En dit doen we door de inspanning van het gebed en door te leven in de geest van de liefde. Ik wens je nog een zeer mooie dag toe en hopelijk tot volgende keer.